Goedemorgen gemeente, welkom allemaal. En een speciaal welkom aan zuster Sylvia Kuipers die heel erg verlangd heeft om hier te zijn. Goed zo. We hopen en we bidden om een heel gezegende avondmaalsdienst met elkaar. En we willen nu in een persoonlijk stil gebed de Heere daar ook om vragen. En zingen we na Votum en Groet ons Gloria met de woorden van gezang 277. Halleluja. Lof en eer. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Als verootmoediging wil ik graag met u het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. En zingen we als antwoord daarop van Psalm 130, de versen 1 en 2. Om straks het avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten wij onszelf eerst onderzoeken. En niet alleen degene die het meeviert. En dat betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat Hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben, te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met de Satan, de wereld en mijzelf? En verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genadig aannemen. Wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil Hij ons graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mogen we zeker van zijn. Zelfs als zijn er tegen onze wil nog zonden en zwakheden in ons leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren. Neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Psalm 130, de versen 1 en 2.
Thank you.
En dan mag Johannes eens een brief schrijven. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En daar mogen we ook van zingen, daar is kracht in het bloed van het lam. Lied 542 uit de bundel van Johannes de Heer. Wil ik u vanmorgen meegeven uit Filippenzen 2 en zingen we daarna van gezang 189 de versen 2 en 4. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat hem van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof heeft beschouwd aan God gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en is aan de mensen gelijk geworden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Gezang 189.
Thank you.
nu de Heer bidden om het licht van zijn Heilige Geest. Laten we. Ja, dat zongen we. Ik heb mij Heer in dood en leven aan u gegeven. En dat betekent dat we u willen volgen. Met heel ons hart, heel onze ziel, al onze gedachten, al onze kracht. Vader, en zo komen we bij u, want we moeten bekennen dat daar vaak heel wat aan schort. Maar we mogen ook weten dat u ons wil leiden door uw Heilige Geest. Dat u ons als het ware bij de hand wil nemen. Dat u ons uw woord wil openen. Uw stem wil laten horen. Dat wij door u ook het leven, het licht tegemoet mogen gaan. Heer, dank u wel voor uw offer. Dank u wel dat u door uw dood en lijden, uw opstanding, de geest heeft verworven. Zodat wij ook niet alleen hier achterbleven. Maar dat we ook mogen weten dat u altijd heel dicht bij ons wil zijn. Heer, en we bidden u om de opening van het woord. We bidden u om uw Heilige Geest in ons hart. We bidden u of u wil geven dat we goed kunnen luisteren, maar ook goed willen luisteren. Dat we mogen begrijpen wat de dominee uitlegt. En dat we daar ook aandacht voor willen hebben. Heer, help ons zo. En niet alleen ons, maar ook de leiding in de kindernevendienst. We bidden nu voor al die diensten die op deze zondag gehouden mogen worden. Waar ook. Heer, geef dat uw woord verkondigd mag worden. En dat uw zegen zich door mensen heen mag verspreiden. De wereld door. Dat bidden wij u. Kom met uw geest. In ons midden. En bij een ieder die meeluistert of later verbonden is. Open ons hart voor uw woord. Amen. Dan zingen we nu ons kinderlied en dat is lied 450 uit de Evangelische Liedbundel, de Nederlandse versie. Zie hoe groot Jezus liefde is. Het is donderdagavond, de 14e Nisan. De zon is ondergegaan en het is de dag waarop de lammetjes in de tempel zijn geslacht. De avond waarop in heel Israël de Pesachmaaltijd gegeten zal worden. Een viering die vaak duurde van 6 uur 's avonds tot 12 uur 's nachts. En Pesach is voor de Joden een van de belangrijkste feesten. Zoals Pasen voor ons christenen eigenlijk het belangrijkste feest is. En heel die seder, want zo wordt die Pesachviering genoemd, staat in het teken van gedenken. En dan niet alleen terugkijken naar, maar vooral ook vooruitkijken. Het gaat niet alleen om Gods bevrijding uit Egypte, maar ook om Gods verlossend handelen, nu en in de toekomst. En aan het begin van die viering, die volgens een bepaald protocol verloopt, vraagt een van de aanwezigen, het liefst een van de kinderen, waarom is deze avond zo heel anders dan andere avonden? En dat is een vraag die uitloopt op het vertellen van Gods machtige daden. En zo zullen de discipelen samen met Jezus ook bij elkaar zijn geweest om het seder te houden. En misschien heeft een van hen die vraag in het begin wel gesteld. En ja, dat deze avond anders zou worden dan al die anderen, werd in de uren die volgden steeds duidelijker. Een maaltijd anders dan alle anderen. Want nu zou Jezus Gods verlossend werk laten zien en horen. Het zou een viering zijn die voor altijd een andere lading zou hebben. Vanaf die tijd zou het zijn: doe dit tot mijn gedachtenis. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. En op deze vierde Lijdenszondag, waarop we het heilig avondmaal mogen vieren, moeten wij misschien ook die vraag van dat Joodse kind overnemen. Waarom is deze nacht anders dan alle andere? Ik wil graag met u lezen uit Johannes 13, de versen 1 tot en met 5, 12 tot en met 19 en 21 tot en met 30. En zingen we daarna van gezang 289, vers 1, 3 en 5. Johannes 13, beginnend vanaf vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was en dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. En toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. En dan ga ik verder bij vers 12. En toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen. En hij zei tegen hen: ziet u wat ik u gedaan heb? U noemt mij meester en heren. En u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. En als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. En ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. En dan vanaf vers 21. En toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En hij getuigde en zei: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem: Heere, wie is het? En Jezus antwoordde: die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. Met het nemen van het stuk brood voer de Satan in Judas. En Jezus dan zei tegen hem: wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerste, dat Jezus tegen hem zei: koop wat we nodig hebben voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en het was nacht. Eén van jullie zal mij verraden. Zingen we na de verkondiging gezang 445, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We bevinden ons in een bovenzaal ergens in de stad Jeruzalem. Het is bijna paasfeest en dat betekende in die tijd een heel groot aantal Romeinse soldaten, want er broeide iets. En duizenden pelgrims uit het hele land die naar de stad zijn gekomen om hier Pesach te vieren. Want alleen lammetjes, geslacht in de tempel, mocht je eigenlijk eten. En bovendien moest je de seder zo mogelijk vieren met het zicht op de tempel. En vandaar ook dat er op alle mogelijke manieren ruimte werd gecreëerd in de stad. Juist ook voor al die pelgrims. Stelden mensen hun huis open voor al die paaschagangers. Als je in Israël komt, kun je er naartoe. Zogenaamde cenakel, de zaal van het laatste avondmaal op de Sionsberg. Boven de plaats waar het graf van koning David zou zijn. Beide plaatsen zijn niet historisch betrouwbaar. Die zaal waar je inkomt is uit de kruisvaderstijd en later gebruikt als moskee. Maar toch doet het je wat. Als je daar zit en samen mag zingen, kun je het je proberen voor te stellen hoe het toen was. Ik wil u even twee foto's laten zien. Eerst die andere graag. Kijk, zo stellen we het ons voor. Zoals Da Vinci dat geschilderd heeft. Een lange tafel, Jezus in het midden, de discipelen ernaast. Maar zo was het niet. Volgende foto. Het zou veel meer zo geweest zijn. Een vierkante tafel waar de mensen aanlagen in groepjes van drie. En we kunnen dan ons indenken dat Johannes, die zich aan de borst van Jezus wierp, aan de rechterzijde van Jezus heeft gezeten. En Judas, in Matthäus en Marcus staat dat, met wie ik mijn brood zal indopen in de schotel, zal waarschijnlijk aan zijn linkerhand gezeten hebben. Ook dat was een ereplaats. Zo moeten we het ons dus indenken. En zo liggen ze daaraan. Jezus en zijn discipelen. En ze zijn er allemaal. Ook Judas. Wat weten we nou eigenlijk van deze leerling van Jezus? Wie was hij? Zijn naam is Judas Iscariot. En Is betekent man. Dus Judas de man uit Cariot, een klein dorpje ten zuiden van Hebron in Judea. Zijn vader heette Simon. Opvallend is dat Judas de enige discipel is die uit Judea, het vroegere tweestammenrijk, komt. De andere discipelen komen allemaal uit het noorden. Het vroegere tienstammenrijk. En in de opsomming van de 12 discipelen wordt Judas zijn naam steeds als laatste genoemd en staat er vaak achter die hem ook verraden heeft. Maar ook Judas is door Jezus geroepen en uitgekozen. Ook hij werd door Jezus uitgezonden om de boodschap uit te dragen. Ook hij kreeg de macht om tekenen en wonderen te doen. Daarnaast had Judas nog een extra taak. Hij was de kashouder. Judas, de financiële man. Maar helaas was hij niet helemaal altijd eerlijk. Wanneer Maria met kostbare olie de voeten van de Heer Jezus zalft, komen de discipelen, maar in het evangelie van Johannes alleen, Judas aan het woord. Hij vindt het maar verspilling. Die kostbare olie. Die had toch veel beter verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En Johannes schrijft daarbij: dit zei Judas niet omdat hij zich om de armen bekommerde, Maar omdat hij een dief was die als beheerder van de kas de inkomsten wegnam. Judas, volgeling van Jezus, maar niet helemaal. En na die gebeurtenis, die zalving, als Jezus heeft aangegeven dat hij zal sterven, dat ze zich voor moeten bereiden op zijn begrafenis, dan is voor Judas het moment aangebroken om naar het Sanhedrin te stappen. We weten niet precies wat zijn motivatie is geweest. Was het geldzucht? Zijn idee dat er aan Jezus geen eer viel te beharen, dat het hem Judas niet zou opleveren? Was het teleurstelling, omdat hij van Jezus iets anders verwacht had? Net als de andere discipelen trouwens, ging hij ervan uit dat Jezus koning zou worden. Dat hij die Romeinse overheersers zou vernietigen. Het Joodse volk de vrijheid zou teruggeven. En nu spreekt Jezus over zijn begrafenis. Judas gaat naar de overpriesters en vraagt: wat wilt u mij geven? Dan zal ik hem aan u overleveren. En dan wordt er een bedrag afgesproken. 30 zilverlingen. Dat is de prijs die moest worden betaald door de eigenaar van een dier als door dat beest een slaaf of slavin was gedood. Maar 30 zilverlingen wordt ook genoemd in Zacharia 11 vers 12. En de overpriesters kennen de schrift. Het is het loon dat men afweegt voor de Heere God als Israëls herder. Maar de Heere God verwerpt dit. Werpt het de pottenbakker toe, zegt hij, als een hem onwaardige prijs. In de ogen van de overpriesters moest Jezus veroordeeld worden. Was hij de dood schuldig, omdat hij zichzelf God noemde, terwijl hij slechts een mens was. En daarom 30 zilverlingen, voor God te min, voor de mens Jezus, zo denken zij, goed genoeg. En van toen af aan zocht Judas een goede gelegenheid. En Jezus wist dit. Van het begin af aan, zo staat in Johannes 6, wie het waren die niet geloofde, en wie het was die hem verraden zou. En dat is best wel moeilijk voor ons om te begrijpen. Want waarom koos Jezus Judas dan uit? Ergens las ik dat wij die voorkennis van God en van de heiland niet moeten zien zoals wij dat zien op een tijdslijn. Maar je moet daarbij meer denken aan een cirkel met God in het midden. En hij kent ons door en door, van het begin tot het einde van ons leven op aarde. Hij weet wat er gebeuren zal. Hij overziet dat geheel. Maar die wetenschap van God pleit ons niet vrij van de keuzes die wij zelf mogen en moeten maken. Het is niet zo dat Jezus het wist en dat Judas er daarom niets aan kon doen. Judas en wij, en ieder van ons, is vrij om voor of tegen God te kiezen. Om te leven zoals Hij dat wil, of om onze eigen gang te gaan. Wij zijn vrij en verantwoordelijk. En het geweldig mooie is dat God ons niet bij voorbaat afschrijft. God laat ons die vrijheid, maar hij geeft ons ook iedere keer weer een nieuwe kans. Hij laat het telkens zien dat hij onnoemelijk veel van ons houdt en er voor ons wil zijn. Zo ook hier. Jezus laat zien dat hij van al zijn discipelen, ook van Judas, houdt. Dat hij hun meester, zelfs hun dienaar wil zijn. En als je het verhaal van de voetwassing leest of daarover hoort, valt de schijnwerper meestal op Petrus, vanwege zijn impulsieve op de voorgrond tredende reactie. Maar ook voor Judas knielt Jezus neer. En u moet weten dat zelfs een Joodse slaaf de voeten van een Joodse man niet mocht wassen. Ook zijn voeten worden door de heiland gewassen. Ook hem biedt Jezus het aan. Reiniging en behoud. En tegelijkertijd weet Jezus het. Jullie zijn allemaal rein geworden hierdoor. Behalve één. Want hij wist wie hem verraden zou. Ik weet wie ik verkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Woorden uit Psalm 41, vers 10, waar staat: zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Eén van u zal mij verraden. En wie die ene zal zijn, krijgt Johannes van Jezus te horen. Die is het, aan wie ik het stuk brood zal geven, nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het brood had ingedoopt in die bittere kruiden, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En dat Jezus dat aan Judas geeft, is een teken voor Johannes wie het is. Maar gemeente, het is ook een teken voor Judas. Niet van veroordeling, maar nog steeds van liefde. Jezus zegt het niet met zoveel woorden, maar hij laat het wel zien. Een Arabische gastheer zal uit blijk van genegenheid en eerbied voor de ander een stukje van de schotel in de mond van een ander stoppen. Hij weet, Jezus weet wat Judas heeft gedaan en wat hij van plan is. Ondanks dat geeft hij hem de kans om andere keuzes te maken. En na dit stuk brood voerde Satan in Judas. Ongeveer 10 jaar geleden ontstond er nogal commotie vanwege een oud geschrift uit de 2e of 3e eeuw dat gevonden was. Het Evangelie naar Judas. En hierin wordt Judas beschreven als held. Als iemand die alleen maar goede bedoelingen had. Hij zou de apostel zijn die pas goed begrepen had wat Jezus eigenlijk wilde. De enige die het plan van God doorzag en die zijn meester hielp met het uitvoeren daarvan. Voor bijbelgetrouwen was duidelijk dat dit niet een Bijbels evangelie was, maar een gnostisch geschrift waarbij latere schrijvers hun eigen invulling hadden gegeven aan het gebeurde. Maar voor hen die wat wankeler in de schoenen stonden, zaaide dit wel verwarring. Net zoals dat boek van Dan Brown, de Da Vinci Code, mensen op een verkeerd spoor kan zetten. Want de Bijbel spreekt duidelijk anders over Judas. Niet hoera voor hem, maar wee de mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het was niet God, maar de duivel die Judas in het hart had gegeven om Jezus te verraden. De Satan voer in hem. De Satan die dacht dat hij met het doden van Jezus Gods plan zou kunnen verhinderen. En Judas hiervoor als instrument gebruikt. Er is een spreuk van Visje: als de duivel de toekomst kon voorspellen, had hij Jezus niet laten kruisigen. Want nog de Satan, nog Judas wist dat juist zo Gods plan in vervulling zou gaan. Nee, Judas was geen held. Maar Judas was ook geen marionet in Gods hand. Judas had zelf die keus gemaakt die hij maakt. En hij stapt de nacht in. naar het Sanhedrin. Hij leidt de dienaars van de overpriesters en de afdeling soldaten naar de hof van Gethsemane. Hij wees Jezus aan als degene die ze moeten hebben door hem een kus, teken van vriendschap te geven. En weet u wat Jezus dan tegen hem zegt? Vriend. Waarom ben je hier? Nog steeds is er die opening die Jezus hem biedt voor iedereen. Blijft er de mogelijkheid en de kans, wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, kom tot mij. Wij weten niet of het deze woorden waren, een blik van Jezus, zijn liefde tot het uiterste, die een omkeer bij Judas teweeg gebracht hebben. Matthäus vertelt het zo, toen Judas die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht dus 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Was dat berouw van Judas niet echt? Dat hoor je wel eens als verklaring voor Judas' einde, dat het niet echt gemeend was. Maar hij zegt toch dat hij gezondigd heeft. Hij werpt het zondaarsloon toch terug. Weet u wat het verschil is, denk ik, tussen Petrus, die Jezus verloochende en berouw had, en Judas? Dat Judas zelf niet meer gelooft dat er een weg terug is. Judas blijft steken. Bij het brood gedoopt in de bittere kruiden. Voor hem niet het paaslam. Het verzoenend bloed van Jezus kan hij niet accepteren. Judas gaat heen en verhangt zich. Het is niet God die het doodvonnis over hem uitspreekt. Jezus doet het niet. Hij doet het zelf. Judas staat voor al die mensen die niet kunnen en willen geloven dat Jezus voor hen is gestorven. Leven uit genade. We hebben allemaal de dood verdiend. En we mogen het vanmorgen zien. Jezus gaf zijn leven voor ons tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zullen we dat goed beseffen? Als we dat brood en de wijn ontvangen uit zijn hand? Ook wij kunnen Jezus verraden. Zeggen dat we bij hem horen. Met hem aan de tafel, avondmaalstafel zitten. Maar hem komende week uitleveren. Door dingen te doen of te zeggen. Of juist niet te doen of niet te zeggen. Die hem te schande maken. Broeders en zusters. Laat u met God verzoenen. Want dan eindigt ons leven niet in de nacht en de dood. Dan zal hij zijn aanschijn over ons doen lichten. Dan mogen wij met hem leven, voor altijd. Wij vieren vanmorgen het heiligavondmaal. En dat is niet zomaar iets. We doen het op grond van het woord van Jezus. Die in die nacht, die anders was dan alle anderen. Zij doet dit tot mijn gedachtenis. En het laat ons zien en gedenken wie hij voor ons is en was en altijd zal zijn. Amen. Fijn dat jullie er ook weer zijn. We willen nu overgaan tot de viering van het heilig avondmaal. En ik lees u de rest van het formulier. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie, waarin ons verteld wordt hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilig avondmaal instelde. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En zo gedenken wij aan het avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden. Niet om die wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonde, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechtse stoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld, toen hij zei: het is volbracht. Zo verzekert het avondmaal ons dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. En zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. En die geest wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuldige gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. We hebben immers alle deel aan dat ene brood. En wanneer wij het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn, alles en in allen. Zullen we nu tot God gaan en hem bidden. Barmhartige God en Vader, dankbaar gedenken we aan deze maaltijd, het verzoenend lijden en sterven van uw Zoon, Jezus Christus. En wij bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken, dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonden op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, dat we niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en hij in ons. Geef ons de kracht Maar ook wanneer er vermoeite, verdriet of verdrukking in ons leven komen, de Heiland vol vertrouwen na te volgen en hem met vreugde en dankbaarheid te dienen. Geef dat wij onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het lam zal vieren. Dit alles bidden wij u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte voor ons altijd bidt en die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de avondmaalstafel gereed gemaakt worden en dan zingen we voor de viering gezang 182, het eerste vers. Harten in de hemel waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. En twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Voor degenen die nog niet hebben meegevierd, we houden het brood vast tot we het allemaal gelijk nemen. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Jezus zegt het zelf, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. En als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De beker van de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. In 2 Korinthe 5 schrijft Paulus: daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en die ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt: laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Zingen we nu met elkaar van gezang 182, het zesde vers. Liefde, laten wij nu de Heere aan zijn tafel, onze zielen gevoed en versterkt heeft, hem danken en prijzen. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten en niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heer verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Willen we de Heer nu danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo het avondmaal mochten vieren. Maar dat we ook daarvoor mochten horen hoe uw liefde naar ons allemaal uitgaat. Heer, geef dat we die liefde ook willen aannemen. Dat we werkelijk geloven in het verzoenend bloed van onze Heer Jezus Christus. Het paaslam ook voor ons geslacht. Heer, en geef dat wij ook gezanten mogen worden. Dat wij ook anderen mogen aanspreken. Laat u met God verzoenen. Het kan nog, het is nog niet te laat. Heer, wij willen u bidden, geef dat het geen nacht voor ons wordt, maar dat wij in uw licht zullen wandelen. En wij bidden nu voor een wereld waar zoveel duisternis en dood is. Waar zoveel lijden is. Waar zoveel mensen verdrukt en vervolgd worden. Waar zoveel mensen op de vlucht zijn vanwege geweld. Heere God, we willen u vragen, ontferm u. En geef dat er hulp mag komen. Geef dat mensen inzien dat dit niet de weg is. En wilt u geven dat vervolgens tot inkeer komen. Heer, laat uw liefde mogen zien op heel deze wereld. We bidden u voor allen die lijden, voor allen die verdrietig zijn, voor allen die rouwen. We bidden u voor onze gemeente hier. Heer, voor allen die ziek zijn, die het moeilijk hebben, psychisch of lichamelijk. U kent ze. We vragen u, kon het zijn dat u genezing schenkt? Kon het zijn, geef hun de troost en de kracht die ze nodig hebben. De moed om vol te houden. Heer, wilt u hen met uw liefde omringen. We willen u ook vragen of u wilt zijn met ons en ieder persoonlijk. De weg die wij moeten gaan in dit leven. Als dat moeilijk is of juist zo heel verleidelijk is en mooi. Wilt u ons dicht bij u houden. Houd ons maar vast. We willen u vragen of u wilt zijn met uw volk Israël. Heer God, we bidden u. Geef dat ze niet blijven steken met het vieren van Pesach. Maar dat ze ook die diepere lading die u eraan gegeven hebt, zullen ontdekken. Dat dat paaslam, Jezus Christus, ook voor hen is geslacht. Dat ze het niet alleen meer doen ter nagedachtenis en gedenken van hoe God hen verlost heeft en bevrijd van politieke machten. Maar ook hoe God heeft verlost en bevrijd, het eeuwige leven wilde geven door Jezus Christus, uw Zoon. Heer, wij bidden u, ga zo met ons mee. Geef ons nog een goede zondag. Laten we genieten van de rust die u ons geeft, van het mooie weer, van de lente die in alle delen ontbod. Heer, houd ons maar vast. Blijf dicht bij ons. En laten we juist ook door een zondag als deze, door die viering van het heilig avondmaal, ons gesterkt en bemoedigd weten. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. En daarna zingen we als ons slotlied, lied 275, 1, 2, 4 uit de Evangelische Liedbundel. Ik heb geloofd en daarom zing ik. En zo mogen wij van hier gaan. Niet de nacht in, maar het licht in. Samen met hem, gezegend door hem, om zelf gezante, gezegende te mogen zijn. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de grote liefde van God. De kracht, de troost en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allemaal.